We samen het woord van God opslaan, 1 Samuel hoofdstuk 25. We zijn vorige week begonnen aan dit hoofdstuk en ik zou graag de draad opnemen waar we zo ongeveer gestopt zijn. Dus om te lezen, denk ik dat het goed is om te beginnen in vers 23 van 1 Samuel 25 en door te lezen tot het einde van dit toch bijzondere hoofdstuk. Toen Abigail David zag, sprong zij haastig van de ezel af en wierp zich vlak voor David op haar gezicht. Zij boog zich ter aarde, wierp zich voor zijn voeten neer en zei, op mij, mijn heer, rust alleen de schuld. Laat uw dienstmaagd toch u mogen spreken en hoor de woorden van uw dienstmaagd aan. Mijn heer, store zich niet aan deze booswicht Nabal, want zoals zijn naam is, is hij. Nabal heet hij en een dwaas is hij. Maar ik, uw dienstmaagd, heb de mannen die mijn heer gezonden heeft niet gezien. Nu dat mijn heer, zowaar Jawel leeft en zowaar gij zelf leeft, die Jawel ervoor bewaard heeft bloedschuld op u te laden en het recht in eigen hand te nemen, nu dan, mogen het uw vijanden en hun die kwaad tegen mijn heer beramen vergaan als Nabal. Dit geschenk dan dat uw slavin aan mijn heer brengt, mogen aan de mannen gegeven worden die in het gevolg van mijn heer zijn. Vergeef toch de overtreding van uw dienstmaagd, want Jawel zal voor mijn heer zeker een bestendig huis maken. Omdat mijn heer de oorlogen van Jawel voert, en laat er geen kwaad bij u gevonden worden uw leven lang. Mocht ooit een mens zich opmaken om u te vervolgen en u naar het leven te staan, dan zal de ziel van mijn heer gebonden zijn in de bundel der levenden bij Jawel uw God. Maar de ziel uw vijanden zal hij wegslingeren uit de holte van de slinger. Als nu Jawel mijn heer doet naar al het goede dat gij u heeft toegezegd en u tot vorst over Israël aanstelt, dan zal het mijn heer niet tot een struikelblok of zijn hart tot een aanstoot zijn, dat mijn heer zonder oorzaak bloed vergoten en zichzelf recht verschaft zou hebben. En als Jawel aan mijn heer wel gedaan heeft, denk dan aan uw dienstmaagd. Toen zei David tot Abigail, geprezen zij Jawel, de God van Israël, die u op deze dag mij tegemoet gezonden heeft. Geprezen zij uw raad en gezegend bent u, dat u mij op deze dag ervan weerhouden hebt om bloedschuld op mij te laden en het recht in eigen hand te nemen. Maar zowaar Jawel, de God van Israël, leeft, die mij ervoor bewaard heeft u kwaad te doen, indien gij mij niet haastig tegemoet gekomen waart, er zou bij Nabal niet één man in leven gebleven zijn, eer het morgenlicht aanbreekt. Toen nam David van haar aan wat zij hem bracht, en zei tot haar, ga in vrede naar uw huis terug, zie, ik luister naar u en ben u welgezind. Abigail kwam bij Nabal en zie, hij had in zijn huis een feestmaal als het feestmaal van een koning. Nabal was in een vrolijke stemming en hij was zwaar beschonken. Daarom vertelde zij hem hoegenaamd niets eer het morgenlicht aanbrak. De volgende morgen echter, toen de roes van Nabal geweken was, vertelde zijn vrouw hem deze dingen. Toen stokte zijn hart in zijn binnenste en hij werd als een steen. En na ongeveer 10 dagen sloeg Jawel Nabal, zodat hij stierf. Toen David hoorde dat Nabal dood was, zei hij, geprezen zij Jawel, die het rechtsgeding voor de schande mij door Nabal aangedaan, gevoerd heeft, en die zijn knecht van het kwade afgehouden heeft. Jawel heeft het kwade van Nabal op zijn eigen hoofd doen neerkomen. Daarop zond David boden om er met Abigail over te spreken, dat hij haar tot vrouw wilde nemen. De dienaren van David kwamen tot Abigail te Karmel en spraken tot haar, David heeft ons tot u gezonden, opdat hij u tot zijn vrouw zou nemen. Toen stond zij op, boog zich neer met het aangezicht ter aarde en zei, zie, uw dienstmacht wil de slavin zijn, die de voeten van de knechten van mijn heer wast. Daarna begaf Abigail zich haastig op weg. Zij reed op haar ezel met 5 van haar dienaressen in haar gevolg. Ze volgde de bode van David en werd zijn vrouw. Ook Achinoam uit Jezreel had David tot vrouw genomen. Beide waren zijn vrouwen. Saul echter had zijn dochter Michal, de vrouw van David, gegeven aan Palti, de zoon van Laïs uit Galim. Ik denk dat deze romantische ontmoeting tussen Abigail en David, dat dat wel het ideaal verhaal is om te overdenken in het weekend op Valentijn. Denk je niet? Het is toch een heel mooi verhaal. Maar als je wat dieper graaft, dan valt er onder de romantiek ook een politieke ondertoon te merken, zowel bij David als bij Abigail. En meteen zie je dat dit hele gesprek tussen hen beiden hier ingebed ligt tussen twee verzen. Twee verzen waarin dat Abigail op een subtiele manier de aandacht op haar eigen persoon vestigt. In vers 25 eindigt ze met de woorden: maar ik, uw dienstmaagd, heb de mannen die mijn Heer gezonden heeft niet gezien. En vers 31 eindigt: en als Yahweh aan mijn Heer wel gedaan heeft, denk dan aan uw dienstmaagd, zegt ze. Nu, Abigail die noemt hier David Heer. En ze beschouwt zichzelf als zijn dienstmaagd, wat, in tegenstelling tot haar dwaze man, getuigt van veel achting en respect voor David. Nu, David die is wel Gods gezalfde, maar is nog steeds geen gekroonde koning, verre van zelfs. En dit verregaande eerbetoon is in een cultuur waar toegewijde vrouwen hun echtgenoot wel vaker met Heer aanspreken, denk maar aan Sara en Abraham, op zijn minst toch dubbel te noemen. En wat bedoelt Abigail met de vraag aan David om aan haar te gedenken wanneer hij hem wel gedaan heeft? Moet David dan, wanneer hij koning geworden is, ineens met een ruiker bloemen aan haar deur staan? Of doet zij hier David een bedekt huwelijksaanzoek? Er gebeurt wel meer in de Bijbel dat vrouwen het initiatief nemen om een huwelijksaanzoek te doen. Denk maar aan Rut en Boas. Dat was eigenlijk nog geen zo'n bedekt huwelijksaanzoek als je het mij vraagt. Ik begrijp het, je zult het wel echt vreemd vinden als ik dit hier zo stel. Want ja, Nabal is toch nog steeds haar man tot op dit moment? Ja, inderdaad. Maar Abigail is ervan overtuigd dat Nabal heel lang leven niet mee beschoren is. Kijk maar, vers 26. Nu dan mijn Heer, zowaar Yahweh leeft en zowaar Hij zelf leeft, die Yahweh ervoor bewaard heeft bloedschuld op u te laden en het recht in eigen handen te nemen, dan zegt ze, nu dan, mogen het uw vijanden en hun die kwaad tegen mijn Heer beramen, vergaan als Nabal. Is er nog niks gebeurd met Nabal? Nee. Maar ze is er zeker van dat Yahweh de Heer met de vijanden van David zal afrekenen. Ook Nabal. Het is maar een kwestie van tijd, maar ze is er zeker van dat ze weduwe gaat worden. Daar is ze van overtuigd. En laat ons eerlijk zijn, zowel voor David als voor Abigail zou een huwelijk een win-win situatie zijn. Het is in dat verband ook op zijn minst verrassend dat David, die zich zo beledigd voelt om wat Nabal hem en zijn mannen hebben aangedaan, dat hij zo snel geneigd is hier om naar het zwaard te grijpen en het huis van Nabal volledig van de kaart te vegen. Ja, hij is inderdaad in blinde woede. Maar zou het misschien wel eens goed kunnen uitkomen voor David omwille van wie Nabal is? Want wanneer dan Nabal gestorven is, we hebben het net gelezen, laat David er toch geen gras over groeien, nee, om Abigail te huwelijk te vragen? En Abigail, die is van haar kant, zoals we gelezen hebben, maar wat gehaast om David te vervoegen. Kan niet graag in een ezel geweest wat dat zo preet, want het kan precies niet rap genoeg gaan, hè? En hoewel de Abigail en David hier goed matchen, laat dat duidelijk zijn, is er toch veel meer aan de hand dan liefde op het eerste zicht. En daarom is het goed om ons de vraag te stellen, wie is die Nabal hier? En wat voor voordelen kan het David bieden om wanneer dat hij gestorven is, met Abigail te huwen? Je leest er zo over, maar alles doet hier vermoeden, vrienden, dat Nabal veel meer is dan een rijke veehouder. En Abigail, ik weet niet of hij opgevallen is, maar zo lezen we in vers 41, is toch wel meer dan een vrouw van een welvarende heer. Ze is maar liefst omringd met 5 dienaressen. Ze wordt omringd als een koningin, mensen. En Nabal die tafelt als de koning, hebben we gezien in vers 36. Hij kan zich dat ook heel gemakkelijk permitteren, hè? Als je 3000 schapen en 1000 geiten bezit, dan moet Nabal in zijn dagen toch wel aan de top van de sociale ladder hebben gestaan. De streek rond Karmel is wel heel uitgestrekt, maar het hele gebied biedt geen voorziening om 2 heren met zulke omvangrijke kubbetjes als Nabal te verdragen. Daarvoor was zijn ecologische voetafdruk net ietsje te groot, denk ik. Om u een idee te geven, er wordt geschat dat Salomo in zijn dagen, dat zijn hele hofhouding bestond uit 4.000 à 5.000 mensen. En om hen te voeden had hij dagelijks, naast een niet vermeld aantal pluimvee, nood aan 20 ossen, 100 schapen. Dus dat betekent dat Nabal in zijn eentje schapen van een hele maand kon leveren aan het hof van Salomo. Dit was een zeer vermogend man. En omwille van zijn sociale positie zal hij vanzelfsprekend ook politiek een zeer invloedrijke man geweest zijn. Alles wijst er hierop, vrienden, dat Nabal het belangrijkste stamhoofd van de familieklan van Caleb is. En zijn uitgesproken loyaliteit aan koning Saul doet vermoeden dat hij de rechterhand van koning Saul is te Karmel. Waar, herinner u nog, Saul, veelzeggend voor zichzelf, een beeld heeft opgericht. En ik moet u ondertussen al niet meer vertellen wat dat hij daarmee te kennen heeft. Wie dat er daar het voor het zeggen heeft. Ja? En in dat opzicht, vrienden, had Abigail's optreden politiek gezien heel verstrekkende gevolgen. Het betekent niet alleen dat zij door haar optreden het hele huis van Nabal de Kalebiet redt, maar als Abigail nu gaat trouwen met David, dan wordt de toekomst van de hele familieklan van Caleb verzekerd door de huwelijksverbintenis met het huis van Isaïe. Begin nu aan te voelen hoe wijs deze vrouw is in haar optreden. Want dan worden alle Kalebieten, die David zo denigrerend muurpissers noemt, weet je nog, ineens Davids bondgenoten. Hè? Wat op zich natuurlijk een zware slag zou betekenen voor het huis van Saul, dat al in snel tempo de steun van de bevolking in Judea aan het verliezen was. David, mensen, die is niet geïnteresseerd in Nabal zijn bezittingen, hij is ook niet geïnteresseerd in zijn landerijen. Het is hem ook niet te doen om het hoofd van de familieklan van Caleb te worden en de plaats van Nabal in te vullen als lokale koning. Nee, David moet geen territorium veroveren, maar hij moet de steun van de bevolking winnen. Weet je wat het Spreukenboek zegt? Spreuken 14 vers 28 zegt, in een talrijk volk ligt de heerlijkheid van een koning, maar in gebrek aan volk ligt de ondergang van een machthebber. Begrijp je wat ik wil zeggen? Wat is een koning als hij geen onderdanen heeft? Het is niet voor niets, lieve mensen, dat na deze gebeurtenissen Saul, zijn dochter, dat hij uitgehuwelijkt had aan David, ineens aan een andere vent gaat geven en vervolgens in hoofdstuk 26, dat is voor de volgende keer door de Heere wel, opnieuw erop uittrekt met zijn 3000 manschappen om David te doden. David die verkrijgt door het huwelijk met Abigail de steun van een aanzienlijk deel van de bevolking in mensen. Want, rarara, in hartje Judea is het erfdeel van Caleb gelegen. Ja? Nu weet er iemand welk erfdeel dat Caleb kreeg? Is direct vraag, het is ook geen quiz. Hebron. Jozua 14 vers 3. Daarom is Hebron het erfdeel van Caleb, de zoon van Jefunne, tot op deze huidige dag, en daar wordt de reden erbij gezegd, omdat gij volkomen trouw gebleven is aan Yahweh, de God van Israël. Ja. Caleb was een van de twee die het zag zitten om het land binnen te trekken, want al de rest was verschrikt. Voor de Enakieten, ze hadden de reuzen gezien, en ze voelden zich als springkanen, weet je nog? Nu treffend, waar wonen die Enakieten? In Hebron. En dat gebied krijgt Caleb. Onder die overige familieklans binnen Juda genoot de familieklan van Caleb veel aanzien en respect omwille van een roemrijke vader. Caleb was door Yahweh vereerd, hebben we net gelezen, met het legendarische erfdeel in Israël. Hebron. Belangrijke stad ook voor Abraham, weet je nog? En het is dan ook niet verwonderlijk, vrienden, dat na de dood van Saul, David te Hebron voor het eerst tot koning gezalfd wordt. Dat wil ik je toch wel even tonen. Kijk even naar 2 Samuel hoofdstuk 1, vers 1 tot 4. Hierna vroeg David, Yahweh, Zal ik optrekken naar een van de steden van Juda? En Jahwe antwoordde hem, trek op. David zei, waarheen zal ik optrekken? En hij antwoordde, naar Hebron. Toen trok David daarheen met zijn twee vrouwen, Achinoam, die Israëlitische, en Abigail, de vrouw van de Karmeliet Nabal. Ook liet David zijn mannen die bij hem waren meetrekken, ieder met zijn gezin, en zij vestigden zich in de steden van Hebron. En wat vinden we dan? En de mannen van Juda kwamen en zalfden David daar tot koning over het huis van Juda. Dus het feit dat Abigail hier nadrukkelijk vermeld wordt als de voormalige vrouw van Nabal de Karmeliet, dat moet ons eigenlijk terugvoeren naar het belang van het optreden, mensen, van deze vrouw voor Davids salving en erkenning als koning in Juda. Dat staat hier niet voor niks, hè? Het is geen papiervulling. Hè? Later gaan we daar nog uitvoerig bij stilstaan als we tot dit hoofdstuk komen. Maar ik dacht dat het toch wel belangrijk was om dat perspectief even te schetsen, vooraleer dan we nu ingaan op de historische belangrijkste tussenkomst van David, van Abigail beter gezegd ten aanzien van David, waarmee Abigail David ervoor behoedt om een tragische fout te maken, waarvan hij zijn leven lang spijt zou hebben. En om tot de tekst te komen, ja, de manier waarop dat Abigail David tegemoet gaat en benadert is gewoon subliem. Nadat ze vernomen had, hebben we de vorige maal gezien van de knecht, welke dreiging dat er boven het huis van Nabal hangt, dan gaat Abigail snel handelen, maar volledig tegen de handelswijze van haar man in, hè. Ja, Nabal die weigerde brood met David te delen en hij had David diep beledigd. Maar we vinden dat Abigail snel een aanzienlijke lading voedsel meeneemt. 200 broden, 2 zakken wijn, 5 toebereide schapen, 5 maten geroosterd koren, 100 rozijnenkoeken en 200 klompen vijgen. Serieus geschenkje als je het mij vraagt? Een deftige hap uit het feestje van Nabal, dacht ik zo. En wat gaat ze doen? Wel, net zoals aartsvader Jacob verzoenende geschenken vooruitstuurde, wanneer dat hij op weg gaat naar zijn verongelijkte broeder om hem te verzoenen, zo gaat Abihail hier ook een rijke zegen uit het huis van Nabal voor zich uitsturen aan David en zijn mannen, om haar ontmoeting met David voor te bereiden. Spreuken 21 vers 14 zegt, een gave in het verborgene doet de toorn bedaren, en een geschenk in de schoot hevige woede. Ja, spreekwoordelijk zou ik wel bij elke handeling van deze vrouw de levenswijsheid van het spreukenboek ernaast kunnen leggen. Ik ga je dat besparen. Maar weet er iemand hoeveel hoofdstukken het boek Spreuken heeft? 31, inderdaad. Dat betekent dat je zelfs in de langste maand elke dag 1 hoofdstuk kunt lezen. Ik heb dat zelf ooit gedaan. Meerdere keren zelfs. En ik zou je dat van harte een keer aandragen om dat te doen. Dan ga je heel vaak merken dat de Geest van God dat gebruikt om je dat voor de aandacht te brengen in de dagelijkse dingen. Dat kan ik je garanderen. Maar een tip om mee te geven. Laten we verder lezen in hoofdstuk 25, waar we zaten in vers 23. Toen Abigail David zag, sprong zij haastig van de ezel af en wierp zich vlak voor David op haar aangezicht. Zij boog zich ter aarde, wierp zich voor zijn voeten neer en zei, op mij, mijn Heer, rust alleen de schuld. Laat uw dienstmaagd toch tot u mogen spreken en hoor de woorden van uw dienstmaagd aan. Mijn Heer, stoor zich niet aan deze booswicht Nabal, want zoals zijn naam is, is hij, Nabal heet hij en een dwaas is hij. Maar ik, uw dienstmaagd, heb de mannen die mijn Heer gezonden heeft niet gezien. Ik weet niet hoe u erover denkt, maar om als vrouw alleen op pad te gaan en de confrontatie aan te gaan met 400 hongerige mannen, die dan nog een keer aangevoerd worden door een leider die gezworen heeft om deze zaak af te handelen eer het morgenlicht aanbreekt, ik weet niet, maar dat vergt toch volgens mij serieus wat moed en durf om dit te doen. En we zien hoe dat ze hier vol overhaven zich neerwerpt aan de voeten van David. Ja, als hij zijn voornemen wil doorzetten, dan zal hij wel eerst aan deze dame voorbij moeten. Van de ideale vrouw wordt in Spreuken 31, 26 gezegd, met wijsheid opent zij haar mond, vriendelijke onderwijzing ligt op haar tong. Kan je wel van dit gedeelte zeggen, denk ik? Ik heb u al opgewezen, voor mij is deze vrouw niets minder dan de belichaming van de ideale vrouw naar Spreuken 31. Ze is niet algemeen gekenmerkt door wijsheid en inzicht, maar ze toont ook nog eens vlug en vindingrijk te zijn en daarbij heel omzichtig te werk te gaan. Haar eerste woorden hier zijn verbluffend. Door de schuld hier volledig op haar te nemen, probeert deze vindingrijke vrouw een dramatische verandering te brengen bij David. Verlangt ze gehoor te vinden. En David die krijgt nog niet eens de kans hier om zijn ongenoegen en zijn terechte woede over Nabals gedrag te ventileren. Krijgt de kans niet. Want Abigail gaat uiteindelijk David ontwapenen. Door hier de volledige verantwoordelijkheid voor Nabals schandelijke gedrag op haar te nemen. Wel vreemd, maar ze was op dat moment niet aanwezig, zegt ze zelf, toen Davids mannen Nabal bezochten. Maar ze voelt zich toch verantwoordelijk. Ze is blij ervoor hier om hem de aandacht te geven die Nabal verdient. Namelijk heen, want het is een dwaas. Ze was nu eenmaal met een dwaas getrouwd. En God weet hoe dat zij ooit met die vent getrouwd is. Ik weet het niet. Het wordt ons niet gezegd. Maar ze beschouwt uiteindelijk het wel als haar taak om te voorkomen dat Nabal, iemand die hem niet kent, dat hij daar zeker niet zou mee omgaan. En in dit geval had ze gefaald om Nabal voor zijn eigen dwaasheid te behoeden. En voor haar was dat evenveel als voor David uiteindelijk. Ze zat mee in hetzelfde bootje. Hij had natuurlijk gezworen de muurpissers uit te roeien, weet je nog. Maar wat gaat hij doen hier met die charmante verschijning? Die zich zo voor hem vernedert en verontmoedigt, haar gezicht buigt in het stof. Dat is de hamvraag. Want we weten dat David hier niet op zijn best is, hè mensen? En heel zijn houding tot hiertoe zien we een van de donkerste kanten van David. Maar het moet gezegd worden, al bij al, is en blijft David een goede luisteraar. Hij gaf gehoor aan God en aan al de mensen die Yahweh tot op dit moment gebruikt had om tot hem te spreken. Aan Samuel, aan Jonathan, aan de profeet Gad, de hoge priester Abiathar en nu ook aan Abigail. En hij onderbreekt Abigail niet, maar hij luistert naar haar wijze woorden. Vers 26. Nu dan, mijn Heer, zowaar Yahweh leeft en zowaar gezelf leeft, die Yahweh ervoor bewaard heeft bloedschuld op u te laden en het recht in eigen hand te nemen, nu dan, moog het uw vijanden en u die kwaad tegen mijn heer beramen vergaan als Nabal, zegt ze. Abigail, die had al wel gefaald om Nabal voor zijn eigen dwaasheid te beschermen, maar nu was ze uitgegaan om net hetzelfde voor David te doen. En ze beschrijft hier haar eigen optreden toch op een heel stoutmoedige manier als een goddelijke tussenkomst. Een interventie van Yahweh om David ervoor te behoeden bloedschuld op zich te laden, zo zegt ze. En misschien denk je, maar is dat er niet een klein beetje over? Wel, als je het vanuit haar standpunt bekijkt, helemaal niet. Was het niet de Heer die die dienaar naar haar had toegestuurd, om haar op de hoogte te brengen over wat Nabal had gedaan? Was hij niet gekomen, was hij nooit niet op pad geweest hier om David te behoeden. Het was dus werkelijk van de Heer geschied. Maar misschien ga je zeggen, ja, maar ja, Jos, was dat niet iets te voorbarig van haar om nu al te veronderstellen dat David zomaar op zijn stappen gaat terugkomen? Maar ze gaat ervan uit, als je dit leest. Maar dat is een wijze vrouw, hè? En ze heeft hiermee te kennen, vrienden, dat ze verwacht dat David, in tegenstelling tot haar man, een eerbaar man is, die redelijk is en die openstaat voor correctie. Ja, ze schat David hoog in. En ze schrijft hem een goede reputatie toe. En ze vertrouwt erop dat hij zeker zou inzien hoe verkeerd dat het is om zichzelf recht te verschaffen. En daarom zweert Abigail ook vervolgens dat Yahweh de Heer zeker zal wraak nemen. Als David er zeg maar voor behoedt van zijn kant dat hij uiteindelijk het goddelijke alleenrecht, dat hij dat niet in eigen handen neemt. De wraak komt alleen de Heer toe. Dat is wat ze hem op het hart wil drukken. En dan zien we ook dat zij van haar kant vervolgens David gaat recht doen. Kijk maar, in vers 27. Dit geschenk dan, dat uw slavin aan mijn heer brengt, mogen aan de mannen gegeven worden die in het gevolg van mijn heer zijn. Als vergoeding voor het onrecht en de schande die David en zijn mannen is aangedaan, schenkt Abigail, zo vinden we hier, een genereuze gave. Waarmee dat zij volledig erkent ten aanzien van David, dat hij volledig in het recht staat ten aanzien van Nabal in deze zaak. En wat ik zo mooi vind is wat volgt. Want ze gaat opnieuw pleiten om vergeving. Om haar tekortkoming. Om de dwaasheid van Nabal niet kunnen verhinderen hebben. Vers 28. Vergeef toch de overtreding van de dienstmaagd. Want Jahweh zal voor mijn Heer zeker een bestendig huis maken. Omdat mijn Heer de oorlogen van Jahweh voert. En laat er geen kwaad bij u gevonden worden, uw leven lang. Ik vind dat hier gewoon schitterend. Abigail, haar pleidooi om vergeving is gefundeerd op Davids roeping en Gods beloftes. Voor Abigail is het zinloze moeite dat David optrekt tegen Nabal. Zoals het lot van de vijanden van David bezegeld is, zo is het lot van Nabal bezegeld. Want wie dat er zich verzet tegen David, die verzet zich immers toch tegen Jahweh de Heer. En ze gaat David er hier aan herinneren dat hij de gezalde van God is, die geroepen is om de strijd van Jahweh te voeren. Waarmee dat ze ineens ook al heel duidelijk aangeeft dat deze onbezonnen actie van David, die hij met een eed bezworen heeft, dat dat zeker niet de strijd van Jahweh is. Dat is een eigen strijd. En dat is zeker kwaad in de ogen van Jahweh. Ja, als toekomstige koning was het in Davids eigen belang om van deze dwaze onderneming af te zien. Als er kwaad bij David gevonden werd, zou hij eindigen als Saul. In de steek gelaten door God en niet langer in staat om de strijd van de Heer te strijden. Maar let hier eens op haar opzienbarende woorden. Jahweh zal voor mijn Heer zeker een bestendig huis maken. Ja, wie de schrift een beetje kent, die weet dat deze belofte van God pas in 2 Samuel hoofdstuk 7 komt. Wanneer de profeet Nathan dit bekend maakt aan David, wanneer hij het voornemen heeft om voor de Heer een huis te bouwen. Dan zegt de profeet Nathan, doe maar rustig David, zegt hij, de Heer is met u. S'avonds krijgt hij een openbaring van de Heer en de Heer zegt, zal David mij een huis bouwen? Ik zal David een huis bouwen. Maar hier zoveel vroeger wordt dat hier door Abigail hem aangezegd, dat is toch wel heel opmerkelijk. Het zijn juist deze woorden, mensen, die naar de Joodse traditie Abigail rekenen onder de 7 vrouwen in Israëls geschiedenis, van wie dat zij geloofden dat zij met de genadegave van Gods geest begunstigd was. Nu, het is nu niet dat Abigail een profetes is, maar als Jahweh haar op die dag op het pad van David heeft gebracht, mensen, dan heeft hij haar ook begenadigd om deze kostbare en bemoedigende woorden tot David te spreken, dat geloof ik wel. En ze stopt niet, vers 29. Mocht ooit een mens zich opmaken om u te vervolgen en u naar het leven te staan, zoals Saul weer zal doen in het volgende hoofdstuk, dan zal de ziel van mijn Heer gebonden zijn in de bundel der levenden bij Jahweh uw God, maar de ziel uw vijanden zal hij wegslingeren uit de holte van de slinger. Als nu Jahweh mijn Heer doet naar al het goede dat hij u heeft toegezegd en u tot vorst over Israël aanstelt, zoals Samuel had gezegd, dan zal het mijn Heer niet tot een struikelblok of zijn hart tot een aanstoot zijn, dat mijn Heer zonder oorzaak bloed verhoten en zichzelf recht verschaft zou hebben. En als Jahweh aan mijn Heer wel gedaan heeft, denk dan aan uw dienstmaagd. Wat ik zo bijzonder vind, is dat Abigail hier te kennen heeft dat ze voor 100% gelooft dat David op een goddelijke missie is. Ze is ervan overtuigd dat David de strijd van Jahweh strijdt. Dat God niet een ander, maar David geroepen heeft om koning te zijn. Ik ben ervan overtuigd dat David diep geraakt heeft in zijn hart. Dat deze vrouw zo'n vertrouwen in hem stelt. En uit haar woorden blijkt hier ook dat Abigail vertrouwd is met het verhaal van David en Goliath, weet je nog? Want zegt ze, op dezelfde wijze zal Jahweh David blijven verlossen van zijn vijanden. David moet er een keer van overtuigd worden dat hij als Gods gezalfde onaantastbaar is in mensen. Ieder die David naar het leven staat, zal God wegslingeren als een steen uit zijn slinger. Snap je de verbinding? Wie zal er de eerste steen worden aan het eind van het hoofdstuk? Nabal. Wordt trouwens hard als steen. Niet toevallig. Het is niet door zwaard of speer dat de Heere redt. En Abigail die gaat hier uiteindelijk David aanmoedigen om aanhoudend te vertrouwen op de Heer, zoals hij dat begonnen te doen was toen hij tegenover Goliath stond. Weet je nog? Want er zullen dagen aanbreken voor David dat hij in een andere positie zal staan dan nu. En daar moet David zich nu ineens gaan oprichten. Daarom moet David zich behoeden om iets te doen wat hem later wel eens zeer zuur zou opbreken. En als David zich nu behoedt voor dit kwaad, dan zal hij in Nabal zien wat God met al zijn vijanden gaat doen. Want Jahwe, die zal zeker zijn belofte nakomen in mensen. En David tot Nagid al-Yisrael maken, vorst van Israël. En wat is David zijn reactie op dit inzichtvol advies, op deze wijze raad? Want het is nu voor het eerst dat David aan het woord komt, nee, vers 32. Toen zei David tot Abigail geprezen, zei Jahwe, de God van Israël, die u op deze dag mij tegemoet gezonden heeft. Geprezen zij uw raad en gezegend bent u, dat u mij op deze dag ervan weerhouden hebt om bloedschuld op mij te laden en het recht in eigen handen te nemen. Maar zo waar Jahwe, de God van Israël, leeft, die mij ervoor bewaard heeft u kwaad te doen, indien gij mij niet gastig tegemoet gekomen waart, er zou bij Nabal niet één man in leven gebleven zijn, eer de morgen aanbreekt. Toen nam David van haar aan wat zij hem bracht, en zei tot haar, ga in vrede naar uw huis terug. Zie, ik luister naar u en ben u welgezind. Prijs de Heer, de woorden van Abigail vallen helemaal niet ter aarde. En wat zo wonderlijk is, is dat David hier ruiterlijk toegeeft dat God door haar hem behoed heeft om dit tragische kwaad te begaan. Haar wijze raad heeft David ervoor behoed om in Saul zijn schoenen te gaan lopen en Karmel door bloedvergieten tot een nieuw nop te veranderen. Saul, de verworpen koning, mag ondertussen dan wel de slager uit Gibea zijn, maar dat is niet de handelswijze van Gods gezalfde. En toch wenste David hier zijn gram te halen. En hij zou hem ook gehaald hebben, indien God niet deze redder met een rok gestuurd had. En Abigail, die had geen stem uit de hemel gehoord in mensen. Ze had ook geen visioen gekregen. Helemaal niet. Maar aan de uitkomst van haar optreden wist David maar al te goed dat dit van de Heere was geschied. En hij betoont deze vrouw erkenning voor de moedige actie die Abigail ondernomen heeft. Want had de Heere God dit niet verhinderd, dan had hij ook haar niet gespaard. Herinner je je vraag nog van vorige week? Ja, je had gezworen om al die muurpissers om te brengen. Maar evenals Doeweg de huurling zou hij zijn bloeddorstige razernij niemand ontzien hebben en een ware genocide aanrichten. Ja, het begint stilaan door te dringen tot David, waarvoor dat hij bewaard gebleven is. En het siert hem, dat hij oprecht zijn schuld beleidt. Nou, je kon niet even goed rond de pot gedraaid dan, hè? Je kon even goed proberen ermee weg te komen en te zeggen, toch maar een keer aan bang te maken, hè? En ik heb verschien. Nee, hij geeft gewoon grift toe dat het hem menens is. En dan zien we dat hij ook de genereuze gave van Abigail accepteert, waarmee ze de woede van David wenste te verzoenen. Alles was begonnen in het verhaal hier met David, die het huis van Nabal vrede toewenste, weet je nog? En nadat hij u gehoord heeft, dringt David er bij Abigail op aan om in vrede naar huis te gaan. En hij belooft daar stellig om zijn plan te laten varen. Abigails onderneming was dus succesvol, maar nu moest ze naar huis. En God weet wat ze daar had aantreffen. Vers 36. Abigail kwam bij Nabal en zei, had in zijn huis een feestmaal als het feestmaal van een koning. Nabal was in een vrolijke stemming en hij was zwaar beschonken. Daarom vertelde zij hem hoegenaamd niets eer het morgenlicht aanbrak. De volgende morgen echter, toen de roes van Nabal geweken was, vertelde zijn vrouw hem deze dingen. Toen stokte zijn hart in zijn binnenste en hij werd als steen. En na ongeveer 10 dagen sloeg Jahwe Nabal, zodat hij stierf. Toen David hoorde dat Nabal dood was, zei hij, geprezen zij Jahwe, die het rechtsgeding voor de schande mij door Nabal aangedaan gevoerd heeft, en die zijn knecht van het kwade afgehouden heeft. Jahwe heeft het kwade van Nabal op zijn hoofd doen neerkomen. Ja, het is groot feest. Ik ben Nabal thuis. En ondertussen is Nabal al goed haar, dat we zeggen, de kop in. En Abigail die besluit hier om niks te zeggen, wat dat ook begrijpelijk is. Ja, als die nuchter is, valt er al niet mee te praten. Hoe ga je er dan mee praten als die stukken zijn voeten net? Ik denk dat dat logisch is. En het spreekwoord zegt hier, als de wijn is in de man, is de wijsheid in de kan. Maar vermits dat Nabal een dwaas is, blijft de kan gewoon leeg. En sondernachts zit Nabal met een stevige kater en hangt die kennelijk boven de pombak. Letterlijk staat er hier, de volgende morgen echter toen de wijn van Nabal was uitgegaan. En ik kan zo'n stil vermoeden dat die wijn eruit had langs dezelfde weg dat ik erin geholpen was. Maar oké, ik weet het, misschien slaapt mijn verdorven fantasie weer op hol, hè? Maar wat. In ieder geval had Abigail het hele verhaal hier uit de doeken doen en had ze Nabal berecht erop wijzen hoe dat hij ter nauwe nood aan de dood ontsnapt is door haar tussenkomst. En ik weet het niet, maar is het nu door haar genereuze haven dat hij een vrek hier zijn tikkerd beheeft? Of is het de angst die hem om het hart slaat? We weten het niet. Maar in ieder geval beheeft zijn hart het en hij verstijft meteen. Het is precies omdat de Heer zijn hart van vlees wegneemt en hem een stenen hart heeft. Klinkt dat bekend in de oren? Hij wordt hard als steen. Zoals zijn hart is, zo wordt hij. En je is panklaar, om in de slinger van Yahweh terecht te komen. En 10 dagen later wordt hij ook gelanceerd. En is met hem afgelopen. Je ziet uiteindelijk dat Nabal zijn verdiende straf krijgt. Maar niet door David, hè? En let hier op de beknopte bewoording. En na ongeveer 10 dagen sloeg Yahweh Nabal zodat hij stierf. Het is alsof dat God David wil wijzen met welk simpel gemak hij met iemand als Nabal afrekent. En hoe onnodig dat het geweest is dat David zich zo op stang heeft laten jagen. Ja, de boodschap hier voor David is duidelijk, hè? Met het oog op het volgende wat dat zal gebeuren. Als David zijn hand ervan zou weerhouden om Saul te doden, zou God met hem afrekenen, net zoals hij met Nabal heeft gedaan. Zie je welke les de Heer hier toont? En ik zou nog tal van voorbeelden in de schrift kunnen noemen waarin dat de Heere in het leven van gelovigen tussenkomt door middel van anderen en langs deze wijze zijn kinderen behoedt en beschermt tegen zichzelf. Hen ervan weerhoudt om hun zondige voornemens uit te voeren. Hen tegemoet komt op de weg die tot dwaasheid leidt door een godsgeschenk als Abigail. Bedenk eens voor jezelf hoeveel dat de Heer u al behoed heeft om dwaze dingen te doen. Om dingen te doen die wel heel grote gevolgen zouden gehad hebben voor je leven, indien dat het was doorgegaan. Maar is het niet wonderlijk dat de Heer ons vaak behoedt om domme dingen te doen? Maar dat hij ons bewaart, dat hij zorgt voor ons? Laten we hem dan vanmorgen maar een keer hoeven danken. Amen.